Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouw getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit de avondzang. En daarvan de versen 1 en 6. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. En ook als het gaat over het kruis, de preek zal gaan over het kruis, vandaar ook het zesde vers, behoedt het ganse christendom, geeft dat in kruis uw vreugd. Weerom, wij zingen uit de avondzang vers 1 en vers 6. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 116. We zingen het eerste vers en het 11e vers en misschien dat alle kinderen allebei de versjes wel kennen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer en ook verzelf, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Psalm 116 vers 1 en 11 zingen wij na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, u bent de God die van geslacht op geslacht dezelfde bent, van generatie op generatie. En we danken u dat we in deze kinderdienst bij elkaar zijn. Oude mensen, vaders en moeders, maar ook de kinderen. We danken u, Heere, dat zij hier gekomen zijn om te luisteren naar de Bijbel, om te luisteren naar de geschiedenis van de Heere Jezus, die gekruisigd moest worden, om te luisteren naar Simon van Cyrene en het verhaal van zijn leven. En we bidden u, Heere, dat uw grote daden doorverteld mogen worden van kind tot kind. En wij bidden u dat ook zij hun hoop op God zullen stellen en uw grote daden niet zullen vergeten, maar uw woorden zullen bewaren. Heere God, als we terugkijken, ook als ouderen op ons eigen leven, dan zien we vaak dat het zaad van het woord al vroeg in onze harten werd gestrooid en eenmaal vruchten mag voortbrengen. En we bidden dat ook nu het zaad van het evangelie gestrooid wordt in de harten van deze kinderen. En dat het vruchten mag voortbrengen, maar we bidden u, Heere, dat we vanmiddag allemaal als een kind zullen zijn. Dat we de eenvoud van de evangelie mogen horen. Dat het ook voor ons allemaal iets te zeggen heeft. Dat we niet alleen luisteren voor onszelf, maar ook voor elkaar. Dat we niet alleen bidden voor onszelf, maar bidden voor iedereen die hier nu bij ons is. Dank u dat we met zoveel mensen mogen zijn. Er zijn ook mensen die niet bij ons kunnen zijn. We bidden voor mevrouw Schipper, die al oud is. Vandaag is ze 90 jaar geworden. Wilt u bij haar zijn? Wilt u voor haar zorgen? Ook als het einde dichterbij komt. We bidden voor haar en voor de mensen die haar in de Amandelhof verzorgen. En we bidden ook voor haar kinderen die bij haar willen zijn en haar liefhebben, haar opzoeken. Heere, zegen ook die liefde en die trouw die ze daarin betonen. We danken u, Heere, met mevrouw Schippen voor al die jaren dat u bij haar was. Ook al die vele, vele jaren dat ze weduwe was. U hebt haar niet verlaten. Ze mag ervan getuigen, zelfs nu ze oud is en sommige vermogens minder worden. Toch mag het telkens weer van haar lippen komen dat uw genade goed is. En zonder uw genade zouden we niet zijn. Heere, wees haar zo nabij en ontferm u over haar. Geef haar de troost in leven en sterven. We danken u ook met mevrouw Inge Molenaar. Het was spannend toen zij de uitslagen zou gaan horen vrijdag. Maar we danken u, Heere. We hebben veel met haar gebeden. Ook in de kerk, ook met de kinderen op de catechisatie. En u heeft de gebeden verhoord. Het mag goed met haar gaan. Zegen haar ook het komende jaar. Geef, Heere, dat in de onrust van dit leven de rust van uw aanwezigheid haar mag sterken. Zegen haar ook in alle taken die ze in de gemeente mag doen. We bidden voor het gezin van Jaap, Leonie en Nienke van de Dol. Heere, wees ook bij hen. Ze kunnen niet in de diensten komen. En u kent hun situatie als schippersgezin. We bidden dat ze zich verbonden mogen weten met ons als gemeente en ook met uw wereldwijde kerk. Zegen hen, Heere, waar ze ook zijn, in het binnenland of in het buitenland. En wees bij hen door de kracht van uw woord en genade. Ook bidden we voor Jeroen. U kent hem, Heere, we kennen hem allemaal en we dragen hem aan u op. U weet dat er weer contact is waarvoor we u ook danken. En we bidden dat dat uitgebreid en verdiept mag worden. En dat hij zijn plaats in de gemeente die hij heeft ook mag innemen en met ons mag opgaan onder uw woord. En Heere, ook het getuigenis dat hij gegeven heeft mag herhalen en bevestigen in het midden van de gemeente. We bidden voor het gesprek dat gaat plaatsvinden komende dinsdag met de landelijke commissie. We bidden dat het een goed gesprek mag zijn waarin we gezamenlijk het verlangen mogen hebben om het evangelie van Christus te brengen ook aan mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd of aan mensen die de kerk niet kennen, onkerkelijk zijn opgegroeid, onkerkelijk leven. Bovenal onchristelijk, zonder Christus leven. Heere, wijs ons de weg. We bidden in vertrouwen dat u ons ook in deze zaken als gemeente wil sterken en steunen. Wees zo bij ons, Heere, en geef een woord voor ieder van ons. We bidden ook voor alle kinderen, want ook kinderen kunnen soms dingen hebben waar ze verdrietig van zijn, of die ze moeilijk vinden, of waar ze bang van worden. Heere God, u weet het, en we mogen ook als we kind zijn, alle dingen aan u vertellen. En dat willen we ook doen, Heere. Dat u bij al deze kinderen zijn die nu hier in de kerk zijn. En geef dat zij zich gesterkt en verheugd mogen voelen, omdat ze weten dat Jezus ook hun zaligmaker wil zijn. Hoor ons gebed, zie ons aan in uw Zoon. Dit bidden wij uit genade. Amen. Wij gaan een stukje lezen uit de Bijbel, kinderen. En het is best een lang stuk, maar dan weten we weer allemaal goed waar het over gaat. Markus hoofdstuk 15. Markus hoofdstuk 15. Even bladeren en dan vinden jullie het hopelijk. Wij lezen vanaf vers 1 en ik lees dan door tot en met vers 28. De tekst waar de preek over zal gaan is vers 21. Markus 15, vers 1 tot en met 28. Daar spreekt het woord van God. En er stond meteen, 's morgens vroeg hielden de overpriesters samen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem, 'Zijt gij de koning der Joden?' En hij antwoordende, zei tot hem, 'Gij zegt het.' En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende, antwoord gij niets? Zie, hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wie zij ook begeerden. En er was een, genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers die in het oproer een doodslag begaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, zeggende, wilt gij dat ik u de koning de Joden loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem door nijd, door boosheid overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zei wederom tot hen, wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij de koning de Joden noemt? En ze riepen wederom, kruis hem. Maar Pilatus zei tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, kruis hem. Pilatus nu, willende de schade genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten. En gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. En de krijgsknechten, de soldaten, leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen. En deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning de Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, welke is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een ieder wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En ze kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. Tot zover. De tekst voor de preek vinden wij in vers 21. En ze dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Simon van Cyrene, dat schrijven we boven de preek. Kinderen, daar gaat de preek over. En ik zal proberen het eenvoudig en duidelijk aan jullie te vertellen. Dus probeer maar goed te luisteren. Simon van Cyrene, drie gedachten waar we over nadenken. Ten eerste, wat wordt hier over Simon verteld? Daarna, wat wordt hier over Jezus verteld? En dan, in de derde plaats, wat wordt hier over ons verteld? Simon van Cyrene, we staan vanmiddag bij de geschiedenis van deze man stil. Wat wordt hier over Simon verteld? Wat wordt hier over Jezus verteld? En wat wordt hier over ons verteld? De drie gedachten voor de preek. Wij gaan zingen naar Psalm 25. Psalm 25, vers 2. Heer, U maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ook vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Psalm 25, vers 2 en vers 6. Als voorbereiding op de verkondiging. Kinderen, er waren eens twee jongens, twee broers. De een heette Alexander en de ander heette Rufus. Alexander en Rufus, probeer die namen te onthouden. Ze hadden een beetje een donkere huid, een donkere kleur. Want deze twee jongens kwamen uit Afrika. Uit Afrika. En zij woonden in een stad en die stad heet Cyrene. Alexander en Rufus uit Cyrene. En het waren christelijke kinderen, net als jullie. Jullie zijn ook christelijke kinderen. Deze twee jongens waren ook christelijk. Later, toen zij groot geworden zijn, zijn het allebei belangrijke mannen geworden in de kerk. Allebei belangrijke mensen. Maar we gaan het nu hebben over die twee toen ze nog klein waren. Toen er nog kinderen waren. En we gaan het hebben over hun vader, want zij hadden een hele bijzondere vader. Die vader heette Simon. Simon van, weet iemand het? Ja, zeg maar. Simon van Cyrene. Juist. Simon van Cyrene. Toen zij klein waren, die twee jongens, Alexander en Rufus, ging hun vader wel eens wat vertellen. Hij vertelde hun een echt gebeurd verhaal. Hij vertelde hen iets wat vroeger bij hemzelf, bij Simon, in zijn leven gebeurd was. Hij vertelde hoe zijn leven helemaal anders geworden was. Opeens was er iets gebeurd. En hij vertelde het wel heel vaak aan zijn kinderen. En elke keer weer, als vader Simon dat vertelde aan Rufus en Alexander, dan luisterden ze en ze vonden het elke keer weer een mooi verhaal. Zal ik het jullie ook vertellen? Nou, luister maar. Simon. Simon is aangekomen in de stad Jeruzalem. Hij woont daar niet, hij woont in Afrika. En hij is op reis gegaan. Ik weet niet, kinderen, of hij met de boot is gegaan of dat hij is gaan lopen. Als hij lopend is gegaan, dan moest hij 1800 kilometer lopen. Zo, dat is veel. Maar heeft hij lange reis gemaakt, want hij wil heel graag een keer in Jeruzalem zijn. Het is daar feest, Pascha. En hij wilde zo graag een keer bij zijn. Het liefst wilde hij er elk jaar heen, maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Hè. Het is zo verschrikkelijk ver. Maar één keer in zijn leven wil hij er graag bij zijn. En hij is al heel veel weken geleden van huis gegaan. Hij is op reis gegaan. En nu is hij er. Die hele stad is boordevol met mensen, want er zijn heel veel mensen die daar naartoe gaan. Maar hij heeft een plaatsje gevonden op een stuk land, een akker staat er in de Bijbel, buiten de stad. Misschien is daar een huisje, of misschien heeft hij daar een tent waar hij in kan wonen. Niet binnen de stad, want dat is te vol, maar hij heeft een plekje. En nu is het vrijdagmorgen. Hij is wakker geworden, hij wil naar de stad toe gaan. Het is nog vroeg in de morgen en hij denkt, vandaag wordt het een bijzondere dag. Vandaag ga ik de stad in en mag ik het Pascha mee gaan maken. En daar is hij op weg, van die akker, van die tent, op weg naar de stad. Het is prachtig weer, je hoort de vogeltjes, de zon schijnt. Daar in de verte ziet hij de stad al met die muren en met die poorten en de tempel glinstert in het licht. Prachtig. Hij geniet ervan. Hij kijkt rond, terwijl hij daar zo loopt. Wat ziet hij daar? Hij ziet een heuvel. En op die heuvel staan drie palen. Hij kijkt ernaar. Oh, hij weet het al. Oh, dat worden drie kruisen. Ja, hij heeft het pas gehoord. Er waren drie mannen gevangen genomen. Drie gemene moordenaars. Oh, die zullen vandaag wel worden gekruisigd. Hij wilde niet aan denken. Oh, nee, vervelend. Zo erg als die mensen gekruisigd moeten worden. Gauw verder lopen, denkt hij. Nee, ik wilde er maar niet aan denken. En zo loopt hij verder en hij komt vlak bij de poort van de stad. En dan ziet hij weer wat. Wat gebeurt daar? Hij kijkt eens in de verte. Hij luistert eens. Hij hoort allemaal mannen roepen. En hij hoort soldaten schreeuwen. Hij hoort ook een paar vrouwen die aan het huilen zijn. Wat is dat toch? Oh, kijk eens, een hele groep mensen daar. Die komt daar net de poort van de stad Jeruzalem uit. Mannen en vrouwen. Hé, er zijn ook kinderen bij. Kinderen lopen ook mee. En hij ziet hele deftige priesters. Hij ziet hele stoere soldaten lopen. Alles door elkaar. Maar midden in die groep. Hij kijkt nog eens. Het duurt. Drie mannen. En ze lopen helemaal krom. En ze hebben wat op hun rug. Ze moeten wat tillen op hun schouders. Het is heel zwaar, dat kun je wel zien. Wat is dat toch? Oh, hij weet het. Ze dragen een groot stuk hout, een balk, een kruisbalk. Een kruisbalk. Hij snapte, dat zijn die drie mannen die moeten gekruisigd gaan worden. En ze dragen hun eigen kruisbalk. En die paal die daar op de heuvel staat, daar moet straks die balk aan vastgemaakt worden. En dan worden ze eraan vastgespijkerd. Gekruisigd. Drie moordenaars. Drie misdadigers. Nou, denkt Simon, die mannen hebben natuurlijk wel de dood verdiend. Die hebben vervelende, erge dingen gedaan. Net goed voor hen. Hij moet ernaar kijken of hij wil of niet. Want die groep komt dichterbij en die gaat op weg naar die kruisen. En hij wil de stad in. Het is er zo druk op de weg. Hij moet maar een beetje aan de kant gaan staan. Al die mensen moeten er langs natuurlijk. En hij kijkt naar de soldaten, hij kijkt naar die vrouwen, hij kijkt naar die mannen. Hé, denkt hij, misschien is Barabbas er wel bij. Want die naam kent hij, dat had hij gehoord. Een van die drie mannen heet Barabbas. Hij denkt, ik zal eens goed kijken of ik die Barabbas kan zien. Die dan op weg is om gekruisigd te worden. Eens even kijken naar de gezichten van die drie mannen. Die voorste misdadiger met dat zware stuk op zijn schouder. De man heeft een woest en wreed gezicht. Maar het is niet Barabbas. Die tweede dan misschien. Die kijkt heel onverschillig en brutaal. Die kijkt rond naar de mensen. Ook geen aardige man hoor. Maar het is niet Barabbas. Die derde dan misschien. Die man is heel anders. Die derde man heeft hele vriendelijke ogen. Hij heeft een doornenkroon op zijn hoofd. Hij heeft allemaal blauwe plekken in zijn gezicht. Hebben ze misschien in zijn gezicht gestompt of zo? Simon denkt, je zou bijna niet denken dat die man een moordenaar is. Hij ziet er zo aardig uit. En hij ziet allemaal vrouwen en die huilen ook om die derde man. Die zijn heel verdrietig dat deze derde man moet gaan sterven. Dat is ook niet Barabbas. En zo kijkt Simon naar die drie mannen en hij kijkt ook naar die derde man. Oh, kijk eens, die derde man. Hij valt bijna. Hij kan niet blijven staan. Oh, kijk eens, hij valt op de grond. Hij struikelt. Dat stuk op zijn schouders, dat stuk kruisbalk, is veel te zwaar voor die man. Oh, hij zal toch niet nu al hier op de weg sterven, deze man. En zo staat Simon daar en hij kijkt naar die man. En dan, kinderen, oh, dan schrikt hij verschrikkelijk. Opeens pakt iemand hem vast. Opeens geeft iemand een ruk aan zijn arm. Hé, die donkere man daar, kom jij eens hier, hoort hij een stem. Moeten ze hem hebben? Bedoelen ze hem? Ja, kom jij eens hier, help jij die Jezus eens? Moet hij gaan helpen? Maar hij wil helemaal niet. En hij probeert zich los te trekken. Maar ja, die soldaten, die hebben hem vastgepakt. En die zijn zo sterk. Die laten hem niet los. Hij draait zich, hij worstelt, hij beweegt. Hij schreeuwt, hij roept. Maar hij moet mee. En ze dwingen hem. Pak die kruisbalk, zeggen ze. En ze tillen die zware balk op de schouders van Simon. Hij moet de kruisbalk dragen. Nee, roept hij. Nee, ik wil het kruis niet dragen. Ik wil het niet. Maar het moet. Tegen zulke sterke, wrede soldaten kun je natuurlijk niets beginnen. En daar gaat die stoet weer. Allemaal joelende mensen. Lachende soldaten. Schreeuwende mannen. Spottende priesters. Huilende vrouwen. En daartussen, kijk eens, lopen daar 3 mensen. Nee. Hoeveel mensen lopen daar nu? Wie weet dat? Ja, Jenna? 4. 1 moordenaar. En nog een moordenaar. En Jezus. En Simon van Cyrene. Met z'n vieren. Achter Jezus draagt hij het kruis. Kinderen, dit verhaal heeft Simon heel vaak verteld aan Alexander en hoe heette die andere jongen ook alweer? Ja, nog een keer. Rufus. Alexander en Rufus. Hij heeft het zo vaak aan hen verteld en ze luisteren en ze kijken met grote ogen naar hun papa die dat vertelt. Heeft hun eigen vader dit meegemaakt? Is dit echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Het was heel anders gegaan dan Simon had gedacht, hè. Hij dacht, nu mag ik het Pascha gaan vieren. En nu moet hij omkeren en de weg teruggaan. Maar hier houdt het verhaal nog niet op, kinderen. Nu heb ik wat verteld over Simon. Maar dit verhaal vertelt ook iets over Jezus. Luister maar. Simon die loopt daar en hij draagt die zware balk op zijn schouders. Is misschien wel 40 kilo of wel 50 kilo zwaar. Maar Simon is sterk. Hij kan die balk wel dragen. Jezus kon het niet meer. Simon wel. Want zijn rug is niet kapotgeslagen. En hij is niet gegezeld. En hij heeft die nacht lekker geslapen. Maar Jezus is heel die nacht wakker geweest. Jezus is op zijn rug geslagen. Jezus is gegezeld. Jezus heeft zo verschrikkelijk veel pijn. Jezus kan het niet meer dragen. Hij is uitgeput na die hele lange nacht. En zo loopt Simon daar met de kruisbalk op zijn schouder. Maar soms kan hij zo wel een beetje voor zich kijken. En dan ziet hij de rug van Jezus. Allemaal bloed. Wat moet dat zeer doen? En dan gaan ze op weg de stad uit, op weg naar die heuvel. Op weg naar die 3 palen. Op weg naar de 3 kruisen. Stap voor stap komen ze dichterbij. En dan zijn ze er. Bij die heuvel. Die heuvel heet Golgotha. Dat betekent schedel. Schedel. En dan stoppen al die mensen en de vrouwen en de kinderen en de soldaten en de priesters en de moordenaars en Jezus en Simon. Daar stoppen ze. Simon ziet wat er gebeurt. De soldaten gaan naar die 2 moordenaars toe. En ze rukken dat stuk hout, die kruisbalk van hun schouders af. Ze gooien het op de grond en dan pakken ze die 2 moordenaars vast en die gooien ze ook op de grond en die leggen ze op hun rug en ze trekken die arm zo op dat hout. En wat pakken die soldaten daar? Een hamer. En wat pakken ze nog meer? Grote spijkers. En ze zetten een spijker op de hand van die ene moordenaar en ze sla met de hamer, zo de spijker dwars door zijn hand. En zijn andere hand ook. Hij ligt vast aan die balk. En dan hijsen ze die balk omhoog aan die paal. Daar hangt de moordenaar. Gekruisigd. En daar hangt de tweede moordenaar. ook gekruisigd. En dan wordt Simon heel erg bang. Heel erg bang. Oh, denkt hij, moet ik nu ook gekruisigd worden? Moet ik ook gaan sterven? Gaan ze mij ook vastspijkeren aan die balk? Moet ik ook net als die twee moordenaars gaan sterven? Kijk eens wat er gebeurt, kinderen. Die soldaten trekken die kruisbalk van zijn schouder en gooien hem op de grond. Ze pakken een hamer. Ze pakken al spijkers. Wie gaan ze aan die kruisbalk vastspijkeren? Zal het Simon zijn? Zal het Simon zijn? Moet Simon van Cyrene nu gaan sterven aan het kruis? Nee. Wie dan? Wie moet er gaan sterven? Ja, Christus. De Heer Jezus. Ze pakken Jezus. Jezus' hand wordt op die balk gelegd. En ze zetten de spijker erop. En ze geven een harde klap met die hamer. Ze spijkeren Jezus vast. Jezus zal gaan sterven. Simon niet. Simon niet. En elke keer, kinderen, als vader Simon dat aan zijn kinderen vertelt, aan Rufus en aan Alexander, dan weten ze al wat er dan gaat gebeuren. Als hij hier gekomen is in zijn verhaal, dan wordt hun vader even stil. En dan zien ze de tranen in zijn ogen. En dan kan hij even niet verder praten. Ze weten al wat hij gaat zeggen, maar ze vinden het elke keer weer zo mooi als hij dat vertelt. Ze horen het zo graag. Luister eens, jongens, zegt vader Simon dan. Luister eens, Alexander. Rufus, luister eens. Weet je wat ik eerst dacht? Toen ik daar liep met die kruisbalk op mijn rug. Ik vond het verschrikkelijk. Ik wilde niet dat kruishout dragen. Ik vond dat Jezus dat dragen moest. Ik dacht, toen wij op weg waren naar die drie palen op die heuvel. Ik dacht dat ik daar was in plaats van Jezus. Ik was boos, zegt Simon. Ik was boos als ik dat zware stuk hout op mijn schouder, op mijn rug voelde. Ik wilde niet in de plaats van Jezus zijn. Maar, zegt Simon dan, maar, toen wij daar aangekomen waren, op die heuvel, en toen Jezus daar gekruisigd was, toen zag ik dat het anders was. Precies andersom, hoor jongens, zegt Simon, precies andersom. Ik kwam niet in de plaats van Jezus, maar Jezus kwam in mijn plaats. Ik hoefde niet te sterven. Ik kwam vrij toen Jezus gekruisigd werd. Ik mocht leven toen Jezus stierf. Op Golgotha nam Jezus mijn plaats in. Ik werd niet, net als die andere twee moordenaars, ik werd niet vastgespijkerd aan het kruis. Jezus liet zich kruisigen voor mij. En hij gaf aan mij de vrijheid. En die twee jongens, Rufus en Alexander, die kijken dan naar hun vader. Als hij dat verhaal vertelt en ze zien de tranen in zijn ogen. Maar ze zien ook hoe blij hij is en hoe verwonderd hij is. Dat hij dat vervloekte kruishout wel had gedragen, maar er niet aan vastgespijkerd werd. Dat hij verlost werd, dat hij vrij werd. Nou kinderen, moet je ze proberen mee te denken. Als jij nu Alexander was geweest, of Rufus, en je hoort zo jouw papa dat verhaal vertellen, en je ziet zijn ogen, en je ziet hoe blij die is, dan zou je wel heel veel van je vader houden, hè? Dat deden deze jongens ook. Ze hielden zoveel van hun vader. En dan luisterden ze weer verder, want ze wisten dat het verhaal nog verder ging. Jongens, zei hun vader dan, luister eens. Toen die soldaten mij vastpakten, toen wilde ik niet hoor. Ze moesten mij dwingen. Ik had helemaal geen zin om het kruis te dragen. Maar nu is dat heel anders. Als ik er nu aan terugdenk, zegt Simon, dan ben ik zo blij dat ik dit mocht doen. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik het kruis voor Jezus mocht dragen. Weet je wat er in de Bijbel staat? Wat de Heer Jezus een keer heeft gezegd? Wie mijn discipel wil zijn, wie mijn leerling wil zijn, die moet zijn kruis op zich nemen en achter mij komen. En dat vertelt Simon aan zijn kinderen. En dan zegt hij, ik ben een volgeling van Jezus. Ik ga achter hem aan. Ik draag het kruis achter hem. Ik dank hem elke dag dat ik dit heb mogen doen. Ik dank hem elke dag dat dit in mijn leven is gebeurd. Elke dag dat ik nog leven mag, heb ik van de Heer Jezus gekregen. Ik hoefde niet te sterven aan het kruis. Hij stierf in mijn plaats. En dan begint een vader een lied te zingen. Een lied te zingen. Alexander en Rufus luisterden ernaar. Mijn schouders werden blauw, de zijne bloeden. Ik was onwillig, hij was als een lam. Dankzij het kruis begon ik te vermoeden hoe groot de last was die hij op zich nam. Ik heb het kruis van Jezus meegedragen, mijn voeten in zijn donkerrode spoor. Ik wilde niet, ze hebben mij geslagen. Toen moest het. Maar nu dank ik God ervoor. En als hij dat zingt, kinderen, dan kijken Alexander en Rufus nog eens een keer naar hun vader. En dan zien ze hoe blij hij is. En dan houden zij niet alleen van hun vader, maar dan houden zij bovenal het allermeest van de Heere Jezus. En dan denken zij, luister eens kinderen, weet je wat ze dan denken? Als ik daar toen was geweest, dan had ik graag ook die kruisbalk achter Jezus willen dragen. We gaan naar onze derde gedachte. Wat wordt hier over ons verteld? Want kinderen, dit stukje uit de Bijbel vertelt ook iets over ons. Hoe dan? Hoe kan dat? Wij waren er toch niet bij? Nee. Maar ik hoop, kinderen, dat jullie willen lijken op die twee jongens. Op Rufus en op Alexander. Ik hoop het, dat jullie daarop lijken. Ze zijn dat verhaal nooit vergeten. Ik hoop dat jullie het ook onthouden. Zij weten hoe in het leven van hun vader Simon, hoe het zo anders geworden is. En niet alleen het leven van hun vader, maar ook hun eigen leven is zo veranderd. Er staat in de Bijbel dat zij later in de kerk belangrijke dingen hebben gedaan. Deze twee jongens, toen ze groot geworden zijn, hielden zij heel veel van hun vader, maar vooral heel veel van de Heere Jezus. Ik moet jullie wel vertellen, kinderen, dat we verder niet zo heel veel van deze twee jongens weten. Alexander en Rufus. Eén keer wordt die naam nog genoemd. Als Rufus daar in de gemeente van Rome een plaats heeft gekregen, misschien was hij daar wel dominee. Misschien was hij wel ouderling. En Paulus die stuurt een brief aan de gemeente van Rome en die noemt ook de naam van Rufus. Maar verder weten we niet zo heel veel. Al denk ik wel dat er soms momenten zijn geweest in het leven van Alexander en Rufus dat ze het moeilijk hadden. Dat ze verdrietig waren. Dat het soms heel naar was als andere mensen hen gingen uitlachen omdat ze christen waren. Als andere mensen met hen gingen spotten, misschien zijn ze ook wel eens een keer geslagen en hebben ze pijn gehad. En dan dachten ze terug aan het verhaal van hun vader. En dan dachten ze terug aan wat Simon aan hen verteld had. En dachten ze terug, mijn vader heeft vroeger achter Jezus gelopen en hij droeg het kruis. Nu word ik uitgelachen, nu spotten mensen met mij. Nu mag ik ook een beetje op mijn vader lijken. Nu mag ik ook eigenlijk achter Jezus lopen. Nu mag ik het kruis dragen. Dat wilden ze al toen ze kleine jongen waren. En toen ze groot geworden waren, wilden ze het nog steeds. En dan dachten ze, nu ben ik een discipel van Jezus. Nu ben ik een leerling. Nu ben ik een volgeling. Ik draag het kruis, maar ik hoef niet aan het kruis te sterven. Dat heeft Jezus voor mij gedaan. Kinderen, ik heb een vraag. Als je het antwoord weet, mag je het zeggen. Maar wat ook mag, is dat je er nog even over nadenkt. En als je straks thuis bent, dan zullen je papa en mama vast wel vragen hoe je de preek vond en of je er nog wat van weet. En natuurlijk weten jullie er dan nog wat van. Vast wel, hè. Maar dan heb ik een vraag aan jullie. Zou jij die kruisbalk achter Jezus hebben willen dragen? Ik zie wel allemaal vingers omhoog gaan. Zeg het maar, Joshua. Ja? Fijn, mooi. Zeg het maar. Ook ja. Zeg het maar. Ook ja. Ik hoor allemaal ja. Ja, maar het was wel heel zwaar hoor. En die soldaten die trokken aan Simon. Eli, wat zou jij zeggen? Ook ja. Mooi. Chris? Ook ja. Ja? Neline, ook ja. Mooi. Fijn. Als je ja mag zeggen, als je net als Simon het kruis van de Heer Jezus wil dragen, soms is het moeilijk, ook kinderen. Soms is het moeilijk. Maar Simon was later zo blij dat hij dat had mogen doen. Dat hij voor Jezus het kruis gedragen heeft. Want hij wist, ik draag wel het kruis, maar ik hoef niet aan het kruis te sterven. En kinderen, soms hebben wij ook dat wij het kruis dragen. Niet echt natuurlijk. Maar als het moeilijk is. Maar als Jezus voor ons gestorven is, hoeven wij niet te sterven. En krijgen wij eeuwig leven. Fijn kinderen dat jullie zo goed geluisterd hebben. Mag ik van jullie nog wat zeggen tegen de grote mensen? Want er zitten natuurlijk allemaal grote mensen in de kerk en die willen ook graag luisteren. Ja, mag het? Goed. Doe ik dat nog? Misschien zijn er in ons leven gemeenten tegenslagen. Moeilijkheden. Plotselinge rampen. Gebeurtenissen die alles op zijn kop zetten. En wat dan? Misschien voelen wij ons soms wel als Simon, die zo plotseling erin gesleurd werd, erin getrokken werd. Al zijn plannen, al zijn wensen, al zijn gedachten, al zijn dromen kwamen ten einde toen hij achter Jezus liep. Zij dwongen hem, want hij wilde niet. Maar de gemeente, hij werd in één keer zo het evangelie ingesleurd. Dat kan God in ons leven ook doen. Gebeurtenissen die op zichzelf zo moeilijk zijn. Zo zwaar zijn. Die we niet willen, maar we gedwongen worden. God gebruikt het om ons bij het evangelie te brengen. Ons te maken tot kruisdrager achter Christus. En dan zullen wij eenmaal terugkijken op ons leven. En dan zullen wij zien hoe God omstandigheden en gebeurtenissen en rampen gebruikt heeft om ons te brengen achter de Heere Jezus Christus. Tot zegen van Simon zelf, tot zegen van zijn kinderen Alexander en Rufus. En dat bidden wij. Daar vertrouwen wij op. Dat geven God dat wij allen, net als Simon, of als Alexander, of als Rufus, kruisdrager mogen zijn achter Jezus Christus. Want Hij is degene die voor ons en in onze plaats gekruisigd is. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, net als Simon, opdat mijn voet niet uit zou glijden. en wat er verder volgt. Wij zingen op Psalm 17, het derde vers. Laten wij samen danken en bidden. Heere God, dank u wel voor dit evangelie. We mochten als kinderen en met de kinderen luisteren naar de geschiedenis, naar het verhaal van Simon en Alexander en Rufus. En u hebt in hun leven gesproken en u spreekt ook in ons leven, Heere. We mochten horen hoe de Heer Jezus gekruisigd werd. En hoe Simon vrij werd. Hoe hij niet gekruisigd hoefde te worden, maar dat u, Heere Jezus, zijn plaats ingenomen hebt. En ook onze plaats. Voor ieder die u gelooft. Voor ieder die op u vertrouwt. We danken u, Heer Jezus, daarvoor. We bidden dat wij ook kruisdrager achter Christus mogen zijn. Net als Simon. Dat we dat net zo willen zijn als Alexander en Rufus. En we danken u voor de antwoorden die de kinderen gegeven hebben. Heren, we weten niet wat het leven hen brengen gaat of al nu al brengt. Maar u weet het. En we danken u, Heere, dat u alle omstandigheden gebruiken wilt. Allerlei gebeurtenissen om ons achter Jezus te brengen. Danken u dat we zo samen mochten zijn met onze kinderen. In verbondenheid met hen. We bidden, Heere, nog een keer voor al deze kinderen hier. En we bidden dat zij ook mogen opgroeien in een gemeente. Dat zij ook van hun vaders en moeders en van anderen de verhalen mogen horen over de Heer Jezus. En dat ze ook bij ons als ouders iets mogen zien dat wij van de Heer Jezus houden. Geef dat wij ook als ouders kruisdragers achter Christus zijn. Dat het geen last zal zijn, maar een vreugde om achter hem aan te gaan. Dank u wel voor alles wat u ons gaf. Heere, wees bij ons ook in de week die voor ons ligt. Wees met de kinderen op school. Wees in het werk. Breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. Spaar ons in het leven. Wij bidden en danken u dit. Uit genade. Amen. Wij zingen als onze slotzang uit Psalm 143. Psalm 143 en dan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er volgt. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.